Ja, geliefde gemeente, dat heet dan tegenwoordig een staatsbezoek. Een regerend staatshoofd van het ene land dat een bezoek gaat brengen, officieel, aan een bevriend volk en dan ook het staatshoofd van dat volk ontmoet. Een aantal dagen allerlei besprekingen voert. Onze koning heeft dat tot dusver zo'n 7 of 8 keer gedaan, las ik ergens, recent in China en in Frankrijk. Meestal is dat iets wat een hele organisatie vergt, waar ook een heel gevolg in meegaat, beveiligingsmensen, mensen van de hofhouding, diplomaten, mensen uit het bedrijfsleven. Ik las dat het eigenlijk een vrij moderne zaak is, zoiets als een staatsbezoek. Dat is nog maar een jaar of 150, 160 oud dat dat gebeurt. Vroeger zagen staatshoofden elkaar alleen maar op het slagveld van een of andere oorlog. Maar volgens 1 Koningen 10 is het toch al wel een stukje ouder dan 1850. Ook in dit gedeelte is sprake van een staatsbezoek. En dat moet toch wel een heel gezicht geweest zijn, stel ik mij voor de mensen in Jeruzalem, die niets vermoedend op een zekere dag over het land kijken en daar een stofwolk aan zien komen en als het dichterbij komt, een exotisch en een omvangrijk gezelschap, een hele karavaan, want er staat in vers 2 bij dat daar sprake is van een zeer zwaar heer met kamelen die van alles dragen. Waar komt dit gezelschap vandaan? Men komt uit Scheba. Nou is er een populaire gedachte die u misschien ook wel hebt en de kinderen misschien ook wel, dat Scheba zoiets is als Ethiopië en dat de mensen uit 1 Koningen 10 in feite uit dezelfde hoek gekomen zijn als later de Moorman van Handelingen. Maar wij moeten met veel verklaarders aannemen dat dat land Scheba niet in Afrika gelegen heeft, maar ergens op het Arabisch Schiereiland. Er zijn ook hele oude Assyrische getuigenissen die spreken over Arabische volken duizenden jaren geleden die merkwaardig genoeg altijd onder leiding stonden van een koningin. Dat is in die tijd bijzonder geweest. Wij zijn daar in de afgelopen eeuw aan gewend geraakt, maar dat was toch voor het Midden-Oosten best een bijzonderheid. Maar we moeten waarschijnlijk dat land Scheba zoeken in het zuidelijke deel van dat Arabisch Schiereiland, ongeveer waar tegenwoordig Jemen ligt. Verklaart ook wel een beetje waarom later de Heere Jezus, als die in Matthäus 12 op deze geschiedenis teruggrijpt, waarom die dan die koningin van Scheba noemt de koningin van het zuiderland. In ieder geval, als deze veronderstelling juist is, dan heeft die koningin met haar gevolg een reis van ruim 2000 kilometer ervoor over gehad, voornamelijk door die woestijn van Arabië, om in Jeruzalem een bezoek te brengen. Wat is de reden voor dit staatsbezoek? Dat is, zegt vers 1, het gerucht dat ze van Salomo gehoord heeft. En waarover gaat dat gerucht? Ik betrek daar dan meteen vers 6 en 7 bij. Dat gaat over twee dingen. Over de wijsheid van Salomo en over de zaken of het goed, dat wil zeggen het bezit, de rijkdom van Salomo. Die twee dingen zijn tot het verre zuiden doorgedrongen. Scheba, het is een natie geweest die nogal veel handel dreef. Er kwamen allemaal schepen langs. We zongen er trouwens ook van. En dan komt zo'n handelsroute langs zo'n land als Scheba. En dan komen er op een gegeven moment ook zeelieden die in Scheba aanmeren en ze vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. En daar moet ergens in het noorden, daar aan de Middellandse Zee, moet een of andere koning op een troon zitten. En die is zo ontzettend wijs. En die is bovendien zo ontzettend rijk Dat tart iedere beschrijving. Het is fabelachtig. Maar voordat u nou te veel gaat focussen, gemeente, op Salomo zelf, dan moet u er eens even op letten dat dan meteen in vers 1 er wel bij gezegd wordt. Dat gerucht van Salomo, dat had iets te maken met de naam des Heren. En dat is wel een heel prachtig iets dat dat erbij staat. Dat ze, zelfs dus die zeelieden, die op zich nergens aan deden misschien, en die dan hun verhaal komen doen daar in Scheba, en dat verhaal dringt op een gegeven moment door in het koninklijk paleis waar de koningin zit, dan wordt door die mensen verteld wat die koning heeft en wat die allemaal kan en wat die bezit, dat heeft te maken met zijn God. Hoe heet die God dan? Die noemen ze de Heer. Daar dankt deze Salomo alles aan. En dat moet dus uiteindelijk, gemeente, dus ook bij Salomo zelf, dat begrijpt u wel, moet bij hemzelf vandaan gekomen zijn. Als iemand zei, Salomo, wat ben je toch wijs, wat heb je vandaag toch weer goede dingen gezegd. Salomo er meteen bij zei, maar dat komt bij de Heere vandaan. Als iemand zei, Salomo, wat blinkt dat goud in je paleis en op de muren van de tempel toch prachtig. En wat heb je allemaal vergaderd aan schatten. Mocht Salomo doen, gemeente, u weet het toch nog wel, we hebben er vaak genoeg over gesproken, wat Bach met zijn composities deed. Dat stond nou over de roem en over het gerucht van Salomo dwars heen geschreven. SDG. De Heere alleen de eer. Gaat het bij u ook zo? Mag jij dat ook wel eens een keer zeggen? Misschien wel, ik zei het even te denken aan jongeren die misschien examen hebben gedaan en die straks hun diploma zullen ontvangen. Mensen die je erom prijzen, wat ben je toch knap, wat ben je toch intelligent, wat heb je je best gedaan. Het is toch geweldig als er dan mensen zijn die dan meteen zeggen, maar de naam des Heren moet daarvoor groot gemaakt worden. Mag u dat ook met uw gaven doen? Mag u dat ook in de kerk doen? Weten ze dat van u? Is dat wat u beweegt? Zodra er iets gezegd wordt, dan moet God er de eer van krijgen. Ook van ambtelijk werk. Ook van ambtelijke gaven. Nou, waar is die koningin nou precies op uit geweest, gemeente, toen ze dus kwam om Salomo een staatsbezoek te brengen? We hebben gehoord wat de reden is geweest. Ze heeft van alles gehoord. En dan komt ze in feite, zo mag je dat toch wel zeggen, inspecteren of het klopt wat ze gehoord heeft. In feite gaat ze drie dingen doen. Ze gaat een onderzoek instellen naar die wijsheid van deze koning. Ze gaat een onderzoek instellen naar de rijkdom van Salomo en vervolgens, en dat gaat ze ook doen in vers 10, dan gaat ze hem ook eer bewijzen. Maar eerst, gemeente, dat eerste. Een onderzoek instellen naar de wijsheid van Salomo. En dan komt daar dus dat persoonlijke onderhoud, waarschijnlijk in de troonzaal, in het koninklijk paleis. En dan komt daar die ontmoeting waarvan ik gedacht heb, ik had er graag meer van geweten en meer van gelezen, maar de Heilige Geest heeft dat niet nodig gekeurd. Maar het is wel een heel bijzondere ontmoeting geweest. Dat begint, zegt vers 1, met het verzoeken van Salomo met raadsels. Ze gaf hem allerlei moeilijke kwesties op en toen mocht hij zeggen wat het antwoord was. En dan zitten hier misschien wel kinderen van de zondagsschool in de kerk die denken, dat heb ik wel eens een keer eerder in het Oude Testament gehoord. Mensen die elkaar ook als een vorm van tijdverdrijf raadsels opgeven. Simson op de bruiloft, Richter 14, over die leeuw, weet je wel. Maar ja, dat was natuurlijk iets wat de feestvreugde in de bruiloft alleen had moeten verhogen. Daar zit verder nou niet veel diepgang in, maar u gelooft toch ook niet, gemeente, dat toen die koningin hier in die troonzaal met die raadsels kwam, dat ze toen alleen maar als een soort test allerlei ingewikkelde problemen aan Salomo heeft opgegeven. En dat dit een soort wedstrijdje geweest is. Is die wel zo slim als dat ze zeggen? Daar gaat een mens geen 2200 kilometer voor door een woestijn rijden, gemeente. Geloof ik niks van. Bovendien zegt het slot van vers 2... dat toen ze eenmaal met elkaar aan de praat raakten en ze steeds meer onder de indruk kwam van de wijsheid van deze man, dat ze toen tot hem gesproken heeft al wat in haar hart was. En nogmaals, we weten dan niet wat Salomo verder allemaal gezegd heeft op de vragen van het hart van de koningin van Sheba. Maar als deze man zo vol is geweest van het vermelden van de naam des Heren, dan zal dat toch ook in dat gesprek een plek gehad hebben, gemeente. Dat vanuit de vrezen van die naam de koning geantwoord heeft en gezegd: mevrouw, bij die diepste vragen van uw hart moet u niet bij mij zijn, maar bij die koning der koningen. Want de vrezen des Heren is het beginsel ook van mijn wijsheid. Nou, vervolgens, gemeente, zijn ze opgestaan en heeft ze een rondleiding gehad. Dat wil zeggen, toen ze dus ook ging inspecteren hoe rijk Salomo wel niet was, toen heeft ze allerlei hoeken en gaten van het koninklijk paleis gezien. Ze zijn van de troonzaal naar de woonzaal, naar het woonpaleis gegaan, vers 4. En vervolgens is daar in het woonpaleis van Salomo een maaltijd, een staatsbanket gehouden. En terwijl ze daar zat en om zich heen keek, viel ze van de ene verbazing in de andere. Want ze keek naar de mensen die aanzaten, zijn knechten, hoogwaardigheidsbekleders. Vervolgens keek ze rondom de tafel, daar stonden nog veel meer knechten, lakeien. Staan van zijn dienaren. En toen het feestmaal genuttigd was, zijn ze verder gegaan met de rondleiding. Ze zijn toen onder andere ook nog langs de garderobe van het paleis gekomen. Dat moet u in dat woord kledingen zoeken. En daarna zijn ze de trap afgegaan, kinderen. En toen hebben ze, daar staat hier schenkers, maar toen hebben ze, zo moet je dat eigenlijk lezen, de wijnkelder van Salomo bezichtigd. En uiteindelijk, en dan moet ik weer iets uitleggen, de opgang naar het huis des Heren. Dat woord opgang kun je ook vertalen als offerande. Uiteindelijk zijn ze uit het paleis naar de tempel gelopen. En toen heeft de koningin van Sheba met haar eigen ogen gezien welke brandoffers Salomo aan die God mocht toewijden van wie die alles gekregen had. Dus denk niet dat is het sluitstuk, dat is de sluitpost. Toen moest God ook nog wat krijgen. Helemaal aan het eind van alles, nee. Het is een opklimming. Het is de climax van alles wat ze heeft gezien aan pracht en praal en majesteit. Uiteindelijk de dienst waarin de koning boog voor zijn koning. En toen was ze verpletterd. Vers 5 zegt, er was in haar geen geest meer. Maar terwijl ze dus bij wijze van spreken buiten adem was van wat ze allemaal gezien had, is, zegt vers 6 en volgende, ze daarna wel wat gaan zeggen. En dan komen daar bekende dingen langs als ze gaat praten. Onder andere die heel bekende tekst die wij allemaal kennen. De helft is mij nog niet aangezegd. Het gerucht was al fabelachtig, maar het was nog veel mooier dan ze me verteld hadden. Maar wat misschien minder bekend voor ons was, voordat we het gingen lezen vanavond, dan komen er nog twee dingen uit haar mond. Een lofprijzing op die God van Israël, die ervoor gezorgd heeft dat deze koning op deze troon is komen te zitten. Maar dus ook die zaligspreking uit vers 8. Een felicitatie aan het adres van de knechten van de koning. Wat een voorrecht om dicht bij deze man te mogen leven. Wat een voorrecht om dag in dag uit bij die troon te mogen staan. In zijn dienst te mogen zijn. En vooral, dat springt er ook in dit woord weer uit, om die wijsheid te horen. U weet zelf, gemeente, dat dat in de tijd voor Salomo zelf ook het belangrijkste punt geweest is. Toen hij nog maar heel jong was en toen hij net koning was. Wat wil je hebben, Salomo? Wat zal ik je geven, zegt God in de droom in Gibea. In Gibeon. Heere, geef me wijsheid om uw volk te richten. En wat voor hem een hoofdzaak was, dat heeft ze kennelijk ook goed begrepen, die koningin van Sheba. Dat is in haar zaligspreking ook een hoofdzaak. Waarom zijn die knechten gelukkig te prijzen? Waarom is ze er jaloers op? Vanwege de wijsheid die ze dag in dag uit horen. Nou zeg ik, gemeente, het is een felicitatie. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een beetje oppervlakkig woord. De Statenvertalers hebben het ook niet voor niets zo vertaald, zoals het ook overal in de Bijbel vertaald moet worden, dit woord. Dat een diepe geestelijke lading heeft. Wel gelukzalig. Kijk, dat wordt vaker gebruikt om mensen te feliciteren, maar dan wel mensen die blij mogen zijn met de geestelijke voorrechten die ze gekregen hebben. En daar wil ik dan vanavond met name verder met u over gaan, gemeente, want we blijven natuurlijk niet bij Salomo staan en ook niet bij de koningin van Sheba. U weet dat de zaligmaker zelf ergens in het Nieuwe Testament een link gelegd heeft tussen deze geschiedenis en zichzelf. Ik neem dat tenminste aan, dat ook de kinderen dat weten. Matthäus 12, zoek het vanavond maar op als je nog even tijd hebt voor het slapen. Matthäus 12 zegt dat de Heere Jezus een discussie had met fariseeën die niet in hem geloofden. Hij gaat ze erop aanspreken, waarschuwen, oordelen. En dan haalt hij onder andere deze geschiedenis aan. Hij zegt, de koningin van het Zuiderland, die vrouw die heidin van ver, ver weg, is gekomen om Salomo in Jeruzalem te zoeken en om met hem te spreken. En die vrouw die zal in haar ijver om Salomo te zien, zal ze jullie veroordelen op de dag als ik terugkom. Ze zal opstaan in het gericht en dit geslacht veroordelen. Want, zegt de Heer Jezus er dan bij, meer dan Salomo is hier. En voordat ik daar nou in de richting van de Amsbroeders wat verder op doorga, wil ik u dat ook eerst heel persoonlijk nog eens even vragen. Wat daar dus gezegd wordt over de relatie tussen deze koning en die grote koning. En meer dan Salomo is hier. Heeft u dat in uw leven zelf ook ondervonden, gemeente? En ik geloof toch dat ik mag zeggen dat in die zin de Heilige Geest, als die in het leven van een mens gaat werken, dat die je een dergelijke gang laat maken als dat de koningin van Sheba gemaakt heeft. Of ging het zo bij u niet? Dat je bij gerucht hoorde van de meerdere Salomo. Je kende hem nog niet, je had hem nog nooit persoonlijk ontmoet, al behoorde je tot een gemeente die naar zijn naam genoemd is, maar hij was een vreemdeling voor je. En jij was een vreemdeling voor hem. Maar je hoorde van hem. En je hoorde de wonderlijkste dingen. Van zijn macht. En van zijn majesteit. Van zijn wijsheid in het oplossen van dingen waar een mens mee kan lopen en waar geen mens hem bij helpen kan. Want ik kan uw gemeente niet bekeren. De ouderlingen, ook als ze straks bevestigd zijn, kunnen u geen nieuw hart geven. Die weten op de diepste vragen zelf niet het antwoord te geven. Ze mogen wel verwijzen naar die meerdere Salomo van wie je dan in de prediking gaat horen. Hij weet raad op de diepste roerselen van mijn ziel. Hij weet raad op al die vragen waar ik mee vastgelopen ben. Zelfs de vraag naar de oplossing van mijn zondeschuld. Zelfs de vraag hoe dat stenen hart nou een vlezen hart kan worden. En al die dingen waar ik helemaal mee vast kan lopen. Hij blijkt raad te hebben. En toen raadde de prediking aan om te doen wat de koningin van Sheba gedaan heeft. Geloof je het niet? Ga het nou maar eens zelf onderzoeken. Ga maar tot hem. Beproef het maar. Stel hem uw vragen. Leg hem uw nood voor. Zeg tegen Jezus wat u mist en wat u niet langer missen kan. En ieder gemeente die het heeft gedaan op de prediking, uitgaan tot de meerdere Salomo. Ieder die dat heeft beproefd, aangedreven door de Heilige Geest die je zo onrustig maakte dat je niet kon blijven zitten. Ieder heeft het net met zijn hart meegezongen met Psalm 48. Erachter komen dat het waar is wat er gepreekt werd. Wij zagen hetgeen onze oren voorheen slechts konden horen. Hetgeen wij gehoord hebben, dat hebben we gezien in de stad onze Gods. Ja, zelfs nog rijker dan dat de dominees het gepreekt hadden. Nog rijker dan de ouderlingen op huisbezoek het beloofd hadden. De helft was me nog niet aangezegd. Als je daar nou wat van kent, gemeente, wat gaat de mens dan doen? Als je nou meemaakt wat de koningin van Sheba meegemaakt heeft, op onderzoek uitgaan en erachter komen, het is nog waar ook, en het is nog meer waar dan ik dacht. Dan krijg je toch wat hier staat. Dan wordt toch, dat is toch typerend voor het geestelijk leven, dan wordt toch net als in vers 9 God groot gemaakt. Dan wordt er toch goed gesproken van de koning van Israëls God gegeven. En dan word je toch ook jaloers op mensen van wie je dan beseft, die mogen nou altijd in de buurt van de koning zijn. Ik kan hem af en toe een bezoek brengen. Maar dat zijn dan uurtjes van korte duurtjes, zeiden ze vroeger. Maar nou zijn daar, denk nou eens aan de hemel. Daar zijn engelen die altijd voor het aangezicht van God staan. Daar zijn mensen die zalig zijn geworden. Ook mensen die wij gekend hebben, die ons voorgegaan zijn. Heeft u er een in gedachten? Mensen die je met jaloersheid nastaart. En met het oog op wie je ook het slot van Psalm 84 vers 2 kunt zingen. Je denkt aan je overleden man of vrouw, vader of moeder, kind dat zalig werd. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Maar gemeente, waarom zouden we dat ook niet toepassen op mensen die op aarde koning Jezus mogen dienen? Ja, dat geldt dan in zekere zin van alle christenen. Iedereen die met de koningin van Sheba tot de meerdere Salomo is gegaan. En die weet van de ontmoeting met hem. En die weet van het horen van zijn wijsheid. En die er weet van heeft om contact te hebben gehad met de Heere Jezus. En om van hem gekregen te hebben wat je nodig hebt. Iedere christen kun je in die zin een zaligspreking meegeven. Maar nou worden er vanavond mensen in een bijzonder ambt bevestigd, die een bijzondere opdracht krijgen in het koninkrijk van de meerdere Salomo. De een als ouderling, opziener namens de koning, de ander als ouderling, maar ook als pastoraal werker, onderherder, onder de grote herder. Als je nou in dit licht, broeders, onze tekst gaat lezen. Wat zegt dan onze tekst over dat werk wat u vanaf vandaag mag doen? Nou, als je de toon van vers 8 beluistert, gemeente, dan zijn die twee mannen die vandaag ouderlingen in de gemeente worden, te benijden. En ik zeg dat heel graag en met nadruk in een tijd waarin heel vaak mensen zeggen, nou, dan ben je te beklagen als je vandaag ambtsdrager moet zijn. Het werk wat het met zich meebrengt, de tijd die je eraan kwijt bent, wat je allemaal meemaakt op vergaderingen en op bezoeken, en de mensen zie je soms liever gaan dan komen, en je moet het er allemaal maar bij doen, en in een tijd van geestelijk verval, en het is allemaal zo somber en naar. Bovendien is het een psychische belasting, geestelijk uitputtend. En wat krijg je ervoor terug? Soms van allerlei opmerkingen en oneer en schimp en smaad. Nou, wie wil er nou ambtsdrager zijn? Nou, de koningin van Scheba had het wel willen wezen, gemeente. Welgelukzalig zijn uw mannen. Zijn deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan. En er was een uitlegger die ik van de week las, die zegt, moet je er eens op letten, dat ze het dan heeft over die mensen die daar staan, alleen die al. Niet die minister van Financiën alleen, die er aan de tafel mag zitten en dicht bij de koning zit en die een hoge positie heeft. En niet al die hoogwaardigheidsbekleders en die ambassadeurs die ook aan de tafel mogen zitten. Er waren er ook die stonden. Het voetvolk, weet je wel. De gewone man, die moest alles afruimen en die moest bedienen. En die waren niet met een hoop medailles op de borst. Maar ze mochten wel voor het aangezicht van Salomo staan. Al was je nou alleen maar iemand op de drempel. Een dorpelwachter. Iemand van de laagste stand. Maar om te mogen zijn waar de koning is, om te mogen delen in zijn overvloed. Want je mag dan toch mee eten als dienstknecht. En ook zijn wijsheid horen, uit de eerste hand horen. Ik zeg daar heel eerlijk bij, gemeente, natuurlijk kan het ambt ook best een last zijn. Maar laten we vanavond vooral dit beleven en belijden. En die verwondering wordt nog extra gevoed als een mens natuurlijk ter zicht op heeft gekregen wie die zelf is. En ik wijs u dan nog even graag op de grondtekst van vers 8. U ziet dat daar een dubbele zaligspreking staat en dat voordat het woord knechten valt, eerst het woord mannen gebruikt wordt. Welzalig zijn uw mannen. Eigenlijk staat daar heel simpel: welzalig zijn uw mensen. En zo zeggen we dat ook wel eens een keer. Iemand die ergens directeur van is, die ergens de leiding over heeft. Dat zijn mijn mensen. Nou, Salomo heeft ook mensen. Zijn mensen. En misschien dat hier wel iemand weet in het Hebreeuws. Heb je een paar woorden voor het woord mens? Adam is ook zo'n woord. Maar het viel mij bij het lezen van de grondtekst op van de week dat er niet staan: welzalig zijn uw Adams. Nee, uw Enos staat er. Dat wil zeggen ook mens, maar dat is de mens van na de val. De mens die getekend is, ook in zijn zwakheid, in zijn nietigheid, in zijn sterfelijkheid, in zijn zondigheid getekend is door de val. Een mens die een schaduw is, een schim van wat Adam voor de val was. Dat is een wonder. Als Enos gerekend mag worden bij de mensen van de koning. En als werkelijk, en dat geldt bij de Heere Jezus tot in de diepste grond, gemeente, als werkelijk een mens, zijn mens, zijn eigendom mag zijn, eerlijk gekocht en betaald door de grote koning. En dan niet alleen maar zijn mens te zijn, maar ook nog zijn knecht te mogen zijn. Dat is een dubbel wonder. En zou ik mij dan beklagen over wat Christus kon behagen? Nee, laten we er verwonderd over zijn. In de tweede plaats, gemeente, dat is ook een les voor ambtsdragers. Maar u luistert allemaal wel mee. Het geheim van vruchtbaar ambtsdrager zijn is dat je zelf eerst bediend wordt voordat je zelf gaat dienen. Want wat is nou eigenlijk de reden voor de zaligspreking uit onze tekst? Niet wat zij doen, maar wat hij doet. De mannen uit vers 8, daar wordt eigenlijk alleen maar van gezegd, ze staan en ze horen. Meer niet. Ze zullen natuurlijk nog veel meer gedaan hebben, gemeente, dag in dag uit. Iedere knecht van Salomo heeft werk zat te doen. Maar waar worden ze nou in getypeerd? Wat is nou de kern van hun bestaan? Ze staan en ze horen. Ze staan voor zijn aangezicht en ze horen zijn wijsheid. Ja, ze staan daar en dat is een teken van dienstbereidheid. Zoals Jozua stond voor het aangezicht van Mozes. En zoals Gabriel tegen Zacharias kon zeggen, ik ben Gabriel die voor God sta. Dienstbereid. Maar nou is het eerste wat Salomo vanaf de troon zegt. Niet ga eens wat halen voor me, ga eens wat doen voor me. Het eerste en voornaamste wat die mensen die daar staan horen, zijn wijsheid. Raad in allerlei situaties. Antwoord op hartsvragen. Kennis om het hart van mensen te verklaren. Nou, dan begrijpt u natuurlijk wel, broeders, waar ik heen wil vanavond. Waar het woord ons heen wil hebben. Wat is nou het geheim van een gezegende ambtsbediening? Ik kijk ook naar de andere kant van de andere kerkraadsleden. Wat is nou het geheim van een gezegende ambtsbediening? Dan gaat het er maar om waar je iedere dag komt te staan. Waar begin je de dag nou? Voordat je naar de mensen gaat. Eerst voor zijn aangezicht komen. En dan niet voor je beurt spreken. Je mag van alles zeggen daar waar je voor de aangezicht van de koning komt. Maar om dan eerst je oren goed de kost te geven. Zijn wijsheid horen. En dan zie ik het zo voor me, gemeente. Ziet u het ook voor zich? Mag u zichzelf erin herkennen? Wat is dat dan voor een gestalte? Dat is een gestalte van iemand op zijn knieën. Dat is een gestalte van een mens met een Bijbel voor zich. Een open geslagen Bijbel. Voor zijn aangezicht zijn wijsheid horen. Maar dan kom ik meteen bij het derde punt. Het hoogste voorrecht van Christus knechten is dan ook meteen hun hoogste verantwoordelijkheid. Want daar waar je dus moet beginnen, voor zijn aangezicht, blijf daar ook. Ja, want ik zit nog even te kijken naar dat woordje wat halverwege vers 8 staat. Die mensen die voor uw aangezicht staan, nee, die gedurig voor uw aangezicht staan. En dat woord krijgt in het Oude Testament een dubbele vertaling. Op sommige plaatsen betekent het onafgebroken. Maar op andere plaatsen, bijvoorbeeld waar het gaat over de offerdienst in de tabernakel, het gedurig offer, dan betekent het regelmatig, op vaste tijden. Nou, mag een kind hier in de kerk het zelf zeggen? Wat zou de koningin van Sheba nou bedoelen als je dat nou zelf zou moeten vertalen? Verzacht. Gedurig voor uw aangezicht staan. Wat zou nou het beste zijn voor iemand die ouderling wordt? Alleen maar op bepaalde momenten? Al is het dan een vaste tijd? Of gedurig, zoveel als in je vermogen is, de plek zoeken waar je hem ontmoet. En dat is ook met het oog op uw mensen, broeders, beste. Waarmee zul je de gemeente kunnen dienen? Niet met je eigen wijsheid, maar met Christus wijsheid. En dat vergt ook voor ouderlingen studiegemeente. U zult straks het ambtsdragersformulier horen voorlezen. U kent die zin, dat is een van de mooiste zinnen uit het bevestigingsformulier, dat de ouderlingen gehouden zijn zich gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Gemeente, voor u allemaal nog twee opmerkingen voordat we gaan stoppen. Als dit nou de typering is van uw nieuwe ambtsdragers en ook van de mensen die al in de kerkenraad zitten. Mensen van wie de koningin van Scheba zegt, ik ben er jaloers op. Als je nou zo'n taak mag hebben voor het aangezicht van Salomo, van de meerdere Salomo, zijn wijsheid te mogen horen. Als die mensen nou echt zo zijn, gemeente. U heeft ze zelf verkozen. En als ze zo hun werk mogen gaan doen en ze komen, en als ze bij u op bezoek komen, komen ze net bij de koning vandaan en ze hebben zijn wijsheid gehoord. Wat moet u dan gaan doen? Nee, dan niet tegen hen zelf opkijken en zeggen, ik zal luisteren broeder omdat u het bent, want u krijgt Enos op bezoek hoor. Enos, een zwak, zondig, nietig mensenkind. Maar voor zover ze bij de koning vandaan komen en zijn wijsheid u doorgeven, hebt u ervoor te buigen. Om ook zelf, als God het zegent, er de zaligheid in te vinden. In de wijsheid van de meerdere Salomo. Want denk erom, gemeente, daar draait alles om, hè. Daar draait heel deze dienst, heel deze zondag, heel uw kerkgang, uw leven draait erom. U bent rampzalig. Zo worden we geboren. Maar dat eerste woord van vers 8, daar gaat uw leven om. Dat moet je leren kennen. Dat kun je maar bij één iemand vinden. En dan is de tweede afsluitende les wat we de ambtsdragers hebben aangeraden en waar hun leven, als het goed is, ingetypeerd wordt, sta daar ook zelf naar, gemeente. Al bent u nooit ouderling en zult u nooit diaken worden, maar zoek het aangezicht van de koning. Zoek het gedurig. Open goed uw oor en als uw oor gesloten is, vraag of hij het voor u opent. Heren, laat ik mogen opmerken wat u tot mij te zeggen hebt en wat u aan wijze lessen voor me hebt om mij uw genade bekend te maken. En leer ook die les van onze tekst, gemeente. Het gaat niet allereerst als u met de Heere Jezus gaat spreken over wat u voor hem kunt betekenen. Maar wat hij voor u wil betekenen. In zijn wijsheid, in zijn genade, in zijn ontferming. Dat is, gemeente, waar het toch om gaat. Mens Gods te zijn. Eigendom vanwege zijn werk, gekocht en betaald met zijn bloed. Geleerd om het van genade te verwachten. En dan mag je vervolgens best zeggen, en dat ga je ook vragen. Heren, wat wilt u dat ik voor u de grote koning doen zal? En wat een wonder wordt het dan toch iedere keer weer. Dan stuurt de Heere Jezus je niet op pad om moeilijke dingen voor hem te gaan doen. Dan zegt hij eigenlijk alleen maar, kom nou weer eens hier bij me staan. Luister maar. Luister je zalig aan mijn woord. Ja, dat is zalig, gemeente. Hier in beginsel. Straks volkomen. Welzalig hij die bij u woont. Gestaag u prijst en eerbied toont. Amen.